Welkom bij een nieuwe aflevering van de Directiedilemma's podcast. Ik ga in gesprek met bestuurders en directieleden over de dilemma's die hen bezighouden. Over keuzes, verantwoordelijkheid en wat leiderschap vraagt als het spannend wordt. Openhartige gesprekken met een eerlijke inkijk achter de schermen. Mijn naam is Peter Geurts, fijn dat je luistert. Beste luisteraars, welkom bij de Directiedilemma's podcast. Vandaag is Tilly van der Poel te gast voor een exclusief interview met die dilemma's waar zij in haar directie en andere bestuursorganen mee te maken heeft en heeft gehad. Zij heeft nogal een indrukwekkende en lange carrière achter de rug. En nog steeds. Tilly, van harte welkom. Zou jij jezelf willen introduceren?
Nou, graag. Dankjewel dat ik door jou geïnterviewd mag worden. Dus ik vind het leuk. Dus ik hoop dat we samen een gezellige middag hebben.
Ja, ik hoop.
Over mezelf. Ik woon in Bergen, samen met Wieke, sinds heel lang geleden, 1989. Toen ik benoemd werd als algemeen directeur van de Volkshogeschool. Volkshogeschool Bergen, die hier op het Oude Hof gezeten heeft. De Zwarte Schuurboerderij waar we nu zitten. Dus de plek waar wij zitten heeft wel een
historische grond.
Historische grond, de start van de Bergse school trouwens, voor degenen die het niet weten. We zitten nu in een lommerrijke omgeving. Je ziet, het is augustus, al die bomen zijn donker. Dat heeft ook, als je Bergse school schilderijen ziet, die zijn allemaal lommerrijk. Maar dat komt door het donkerte van de bomen. Ah. Sommige mensen zeggen, je moet die schilderijen afkwasten, maar dat hoeft dus niet. Maar daar ligt het.
Het is opzettelijk.
Dus, nou ja, je hebt nu de tentoonstelling in Stedelijk Museum Alkmaar. Gaat over Egmond. Ja. En dat is veel lichter van kleur.
Ja.
Ja. Maar goed, dus mijn start is geweest hier op de Volkshogeschool Bergen. Ik ben toen verhuisd naar Bergen. Ik woon nog steeds in Bergen. Ik ben directievoorzitter geweest van de Blooming Groep. Dus ik heb ook in mijn periode het Blooming Hotel gebouwd.
Ja. Heb jij dat gebouwd?
Ja. Ja, niet zelf met
mijn
eigen handjes.
Nee, dat mag ik hopen, ja.
Maar die hele uitbreiding, dat wat er nu is, dat heb ik in 4 fases gebouwd.
Zo. Ja. Dus, dat is best groot, hè? Op een gegeven moment had je 250, 300 mensen, zei je?
Ja. Dus dat zit, als het gaat over dilemma's, zaten daar wel wat spannende dingen in die periode. Ja.
En je had het over de Bergense school en over het Stedelijk Museum Alkmaar. Daar doe je ook iets, hè?
Ik ben nu voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stedelijk Museum Alkmaar en hier ook van Kranenburg.
Oké. Okay. Ja. Nou, dat is, zoals ik al van tevoren bij de inspreker zei, wel interessant, maar het minst interessante onderdeel van Tilly. Want we gaan nu echt naar Tilly zelf. En de rest zijn functies die ook belangrijk zijn. Maar zoals ik al zei, ik begin altijd met 5 eenvoudige dilemma's.
Ja.
En de eerste is Texel of Bergen?
Texel.
En ik weet dat jij golft. Is golf een fysieke of is golf een mentale sport?
Mentaal.
Nou, wat moeilijker. Ben jij voor het proces of voor het resultaat?
Het resultaat.
Ben jij rationeel of ben jij intuïtief?
Intuïtief.
En ben je voor het team of het individu?
Ik moet kiezen, hè?
Je moet kiezen.
Het team.
Wil je nog op een dilemma terugkomen? Verduidelijken. Bijvoorbeeld het team of het individu.
Ja, dat vond ik het moeilijkste ook. Want
ik zag het.
Daar moest ik echt over nadenken. Ik had de neiging om te vragen, mag het dan alle twee? maar dat mag niet.
Nee.
Dus een van mijn dilemma's is dat je moet kiezen en dat ik dat niet altijd wil.
Ja, ben je er niet? Oh, je wil niet kiezen?
Nee. Als ik in een restaurant zit, heb ik het liefst dat er voor mij gekozen wordt.
Ja, maar dat snap ik nog wel, want ik heb dat ook, hè. Maar ik vind dan eigenlijk alles lekker. En meestal kies ik voor iets wat ik dan niet ken. Dan heb ik een excuus.
Ja.
Maar als jij voorzitter bent, alleen al die bouw van dat hotel, dan moet je toch een keuze durven maken.
Ja, dat klopt. En één zo'n keuze is bijvoorbeeld, het is goed om te weten dat de Volkshogeschool Bergen vroeger 100% gesubsidieerd was. Hè?
Wat was de Volkshogeschool eigenlijk?
Volkshogeschool is in heel eenvoudige termen gesteld een combinatie van leren en logeren.
Ja.
Het is uit Denemarken overkomen waaien en het gaat er echt om dat mensen een zich ontwikkelen en dat daarbij de ontmoetingsgedachte centraal staat. Dus dat je altijd de ronde tafel hier in het Oude Hof is daar symbool van. Want in een ronde tafel dwing je elkaar om elkaar ook aan te kijken. Ja. Een lange tafel zie je elkaar niet, want je moet zo kijken of zo kijken. Ja. En de ontmoeting staat centraal op de combinatie leren en logeren. En vroeger werden mensen soms een maand of twee maanden naar een volkshogeschool gestuurd om daar iets aan hun algemene ontwikkeling te doen. Het bedrijfsleven betaalde dat, Albert Heijn betaalde dat, de Zaanse industrie betaalde dat. Waar zijn heel veel mensen uit de agrarische opleiding die wereldwijd hier zijn gekomen om hun ervaringen uit te wisselen. Dus de ontmoeting, maar en ook heel internationaal en heel bazaal op communicatie en met elkaar iets delen. En in de tuin van het Oude Hof daar. Ik heb nog prachtige foto's gezien van Ghanese bijvoorbeeld, die daar dingen uitwisselde met de mensen die in Suriname zaten. Of Nederlandse boeren hier uit de provincie die geen woordje Engels spraken, maar wel begrepen wat ze in hun handen hadden qua touw of qua plantjes.
Maar dat was dus geen kennisopleiding, hè? Dus dat was geen level aan, maar echt persoonlijke ontwikkeling.
Allemaal persoonlijke ontwikkeling.
Dus wat was dat voor mij geweest? Maar het is het niet meer,
Nou, wat er nog is, is het deeltje LOOF. Dat is het trainingsbureau dat hier ook in het pand zit.
Ja.
Wat ik in de tijd heb gedaan, en dat was inderdaad wel kiezen. En het waren ook af en toe dilemma's, omdat ik daar ook geen vrienden mee maakte.
Mm-hmm.
Ook in mijn eigen raad van toezicht niet. Omdat je moest kiezen voor, en ook met trainers niet.
Mm-hmm.
Want vroeger had je trainers, die gingen gewoon naar een groep. En dan zeiden ze van, nou, we gaan dat en dat doen.
Ja.
En op het moment dat die subsidie wordt afgeschaft, moet je commercieel worden. En heel veel mensen denken bij commercieel, dat is vies.
Ja.
Of daar ben ik niet voor opgeleid, want ik vind maatschappelijk verantwoord ondernemen veel belangrijker.
Ja.
Maar ook
alsof het een het ander uitsluit.
Precies. Dus als het gaat over resultaat, hè, want daar koos ik ook voor.
Ja.
Je wil voor iedereen dat mensen naar zo'n mooie plek kunnen komen als hier. En dat kost gewoon geld. Als de overheid het niet betaalt, moet degene die het afneemt het betalen.
Ja.
Maar dat betekent wel dat je als trainer, als je naar een potentiële klant ging, het was dan net alsof je jezelf verkocht.
Ja.
En daar hadden heel veel mensen moeite mee. En ik dacht van ja, als je dat niet kan, dan is daar de deur. Nou, dan maak je geen vrienden mee. Dus ik heb toen wel vaak gekozen voor mensen.
Nou, kiezen voor een ander is vaak makkelijker dan kiezen voor jezelf.
Ja, klopt. Dus dat deed ik ook functioneel. Ja. Kiezen voor anderen en ook in die fasering. Ja. Nou, dat was een... In de loop van de jaren zijn er natuurlijk elke keer subsidiepotten dichtgegaan.
Ja.
Dus het was elke keer meer geld verdienen, commercieel geld verdienen. Ja. En vandaar ook de fasegewijze uitbreiding van het hotel. Totdat het 100% commercieel is, maar wel met behoud van de ziel. Je zou altijd, als je in het Bloemenhotel komt, snap je dat het... dat het geschiedenis heeft.
Ja, als je er rondloopt, het ziet er ook goed uit.
Ja.
Het heeft iets extra's.
Ja.
Dat kan je hebt hier niet voor betaald en niemand heeft me hiervoor betaald, maar ik zou het zo aanraden dat als je naar Bergen komt, ga eens naar het hotel.
Ja.
Nou zeg jij, kiezen, hè? Ik liet je kiezen tussen intuïtief en rationeel. Je koos voor intuïtief en je koos ook voor het resultaat.
Ja.
Intuïtief en resultaat. Dat is een bijzondere combi.
Ja.
Deed je dat op gevoel of deed je dat...
Nee, dat doe ik gewoon recht uit het hart. Je legt me die vraag voor en dan is het dit. Ja, dus dat heb ik...
Okay. Je zegt recht uit het hart, hè? Als ik jouw vrienden vraag hoe ze jou beschrijven, hoe beschrijven ze dan? Komt dat hart ook mee? Uiteraard. Maar hoe zouden ze jou beschrijven?
Volgens mij moet je dat niet aan mij vragen.
Nee, dat is
zo. Ik wil het wel proberen, maar ik vind het... Ik zou het eerlijk gezegd niet weten.
Nee.
En misschien krijg ik wel heel verschillende antwoorden, omdat ik ook heel verschillende rollen heb.
Ja. Maar hangt Tilly van der Poel af van de rol of van de persoon?
Nou, als ik een competitie speel en ik zit in mijn team...
Cool.
Golfteam, en dan gaat het wel om het resultaat. En ik merk, gaat gewoon om winnen.
Er is een andere Tilly boven.
Ja, dat is echt een andere Tilly. Maar ik had laatst in een wedstrijd dat je speelt een deel van de wedstrijd, je speelt 27 holes. Dus morgens 9 holes in een dubbel en 's middags 18 holes single.
Oké.
Okay. En 's ochtends speel je dan samen met iemand, speel je om en om met één bal, dan ben je één team.
Ja.
En ja, ik deed iets naar, ik zocht een bal van onze tegenstander. En toen zegt mijn maatje, doe niet zo lief. Ik zei, ja, maar het is toch lullig als je je bal kwijt bent, weet je, dat.
Ja, oh ja.
Nou, dat kan ik dan niet laten. En ik dacht, weet je, het is maar golf, denk ik dan.
Ja.
Nou, toen was ze wel boos op mij en dan vond ze mij te lief. Ik zei, ja, dat is geen scheldwoord, te lief zijn.
Nee.
Nee.
Nou, ik vind het ook van niet, maar ik denk dan, ik denk ook, dat is omdat mensen graag naar deze podcast luisteren. Directieleden, die zijn keihard. Die zijn keihard, maken rationele besluiten. En jij zegt toch van ja, ik maak wel besluiten, maar ik ben ook intuïtief en mijn hart gaat altijd mee.
Ja, kijk, als het bijvoorbeeld gaat over die uitbreiding van het hotel, hè, dat was ook wel spannend. En daarin heb ik mijn eigen raad van toezicht moeten overtuigen dat die miljoenen hypotheek bij de bank, dat we dat echt terug zouden verdienen.
Ja.
En dan kom ik heel geloofwaardig over. Dan sta ik absoluut voor de zaak. En ik denk dat het ook de overtuiging er ook in zit, dat het niet alleen over argumenten gaat, maar dat je er ook echt in gelooft. Nou, en dan, volgens mij, gaat dan je hart ook open.
Ik vind dat een hele mooie, als je zegt, je moet ergens in geloven.
Ja.
En is dat een van jouw kompassen, zal ik maar zeggen, van nou ja, als ik ergens in geloof, dan ga ik daarvoor. Ja. En dan ben ik ook niet tegen te houden en dan komt het resultaat.
Ja. Ja.
Oké. Okay. Als jij, wanneer ben jij in je element? Ik heb niet gezegd van tevoren dat het makkelijk was. Hè?
Nee. Maar ik mag toch ook wel even nadenken.
Zeker, nee, maar juist.
Ik heb het heel erg gelijk
aan. Liever wel, ja, liever wel.
Ja, wanneer ben ik in mijn element? Nou, het zijn een paar, er komen een paar beelden bij me op. De directie, of de directeur van het Stedelijk Museum Alkmaar is een relatief jonge vrouw.
Ja.
De directeur van het Kranenburg is een relatief jonge vrouw. Ja. Ik ben een oude dame.
Ja.
En ik vind het echt heerlijk om met die twee meiden, zeg ik dan onerbiedig, samen op te trekken, open kaart te spelen. Ik leer ze van, wees absoluut openhartig naar mij toe, want dat is de enige manier waarop ik van jullie kan leren en jullie van mij.
Ja.
En ik vind het heel fijn om iets met mijn ervaring te doen, dat ik ook soms kan zien dat ik er iemand anders er ook echt iets van leer. Dus dan ben ik in mijn element. En dan zit je ook niet op de strijd of op de concurrentie of wat dan ook.
Nee.
Dus dat vind ik leuk. Of dan ben ik in mijn element.
Mm-hmm.
Ik ben ook in mijn element als ik gewoon op de Texelse golfbaan loop in de regen met een stokje. En je ziet de fazanten om je heen lopen in een omgeving waar je geen verkeer hebt. Helemaal niet. Het is een bevoorrecht. Dan voel ik me echt bevoorrecht. En dus dan ben ik ook in mijn element. Dus dat zijn... weet je er nog een?
Weet je, ik wil naar iets terug. Je zegt, ik ben een oude dame en dat zijn jonge meiden. Als je naar de... Ik ben heel erg geïnteresseerd in antropologie en hoe maatschappij toen in elkaar zaten. En toen waren... als het dan over de Kelten, bij de Kelten is dat heel duidelijk. Dan heb je drie fasen voor vrouwen, wordt gezegd, maar ja, ook voor mannen natuurlijk. Je komt kijken, je zit in de middenfase en je zit in een afbouwfase. Alleen die afbouwfase, dan is het net alsof je er niemand toe doet. Maar jij zegt net, van nou, ik heb, en dat vond ik mooi dat je daarna jezelf corrigeerde, ervaring.
Ja.
Want ik ken ook mensen genoeg van middelbare leeftijd, die hebben nog niks meegemaakt. Of die hebben niet geleerd van zichzelf, maar die zijn toch ervaren. Of die zijn ook niet ervaren, maar ook mensen die van alles hebben meegemaakt. En die zijn ervarener dan op oudere leeftijd.
Ja.
Dus voor mij maakt die leeftijd niet zozeer toe.
Nee.
Maar durf je, we komen er straks nog op terug, denk ik. Durf je naar jezelf te kijken en leer je daarvan. En dan vind ik het interessant dat je dan twee richtingen krijgt. Hè, die twee directeuren en jij.
Ja.
Ja, ik neem iets mee. En ik leg dat bij jullie en jullie kunnen daar ook weer iets mee. En jij leert daar ook van.
Ja.
Houd je volgens mij ook jong.
Ja, dat is ook zo. Ik vind het heerlijk.
Ja.
Ja.
Als je dat nou doet, hè, wat zijn nou voor jou moeilijke dilemma's? Waarvan je zegt, nou, dat zijn dilemma's, daar... Ja, daar had ik moeite mee.
Nou, ik zal een groots voorbeeld geven.
Mm-hmm.
De stad Alkmaar die wordt geacht tussen nu en 10 jaar of zo 15.000 woningen erbij te krijgen.
Oké, okay, waar komen die vandaan? Maar goed.
Het is een Rijksoverheid planning over weet je, dat de regio, Alkmaar is aangewezen als regio groeistad.
15.000.
Misschien worden het er 10, maar betekent dat je de hele over de infrastructuur na moet denken. De overheid heeft al 10 miljoen toegezegd, volgens mij 150 miljoen. Pin me niet vast op 10 of meer of minder. Om die hele infrastructuur al verder uit te hebben. Maar dat betekent dus dat je moet nadenken over zo'n cruciaal iets als het Stedelijk Museum Alkmaar.
Ja.
Daar moet dus iets mee. Dat moet groeien, dat moet internationale van allure. Wat doe je daarin? Nou, ik ga daar niet over, want ik ben geen burgemeester. De burgemeester gaat er ook niet over.
Nee.
De wethouder gaat er ook niet over. Dat is een politieke functie.
Ja.
De directeur van het Stedelijk Museum is afhankelijk van subsidie.
Ja.
Die gaat er in essentie ook niet over.
Nee.
Je hebt ambtenaren die gehecht zijn aan het plus en die het liefst stapje voor stapje doen.
Ja.
En ik wil het liefst groot denken.
Ja.
Gewoon gelijk zo, als je dat nou zo doet.
Ja.
Ik heb altijd altijd vooruit gekeken in alles. Van boodschappen doen, de koelkast vullen tot en met groots denken. Ik zou dat hele stad er zo in willen tekenen als je nou dit zus en dan zo en dan dat. Maar je hebt al die mensen nodig om tot een resultaat te komen.
Ja.
Maar ik denk, als je het nou aan mij overlaat, dan komt het goed. Maar dat kan natuurlijk niet.
Dan gebeurt er
niet.
Wat.
Ja. Nee, maar goed, ik ben wel in gesprek met al die partijen. En dan, mijn dilemma is geduld tot 10 tellen. Of tot 11 tellen, zeg ik dan tegen mezelf. En ik kan wel een steentje bijdragen.
Ja.
Maar het liefst, en dat is de voorzitter en de directeur in mij. Ik zou het liefst gewoon even doen.
Echt waar?
Ja, echt waar.
En...
ik heb ook een beeld, hè, hoe het eruit ziet.
Als ik naar je kijk, dan zie ik het al dat je dat voor je hebt. Maar hoe ga je dat dan doen? Ga je dat dan, je zegt, dan moet ik geduld hebben. Met de jas ophangen al zei je van, geduld, dat is toch wel een ding.
Ja.
Maar ga je dat dan bewerken? Ga je mensen beïnvloeden? Ga je draagvlak creëren? Hoe doe jij dat dan?
Nou, ik heb één geheim.
Oké, dat gaan we. We zijn maar met z'n tweeën.
Dus. Oké, goed. Als ik het echt niet weet, dan raadpleeg ik de I Ching. Dat heb ik mijn hele leven gedaan. Ik weet niet of je iets van de I Ching weet, maar het is een...
Alleen de streepjes weet ik.
De streepjes. Nou, het is een... ik heb het meegenomen. Het is het boek van de Chinese wijsheid. En het gaat over... Het is het boek der veranderingen.
Ja.
En het is oorspronkelijk een orakelboek uit de tijd der mythen. En het behoort tot de belangrijkste wereld, boeken vanuit de wereldliteratuur.
Ja.
Het gaat over 3000 jaar voor van Chinese wijsheid die in dit boek... Nou, als je dit boek ziet, dan denk je, mijn god, wat staat daar?
Ja.
En je kunt staafjes gooien of je kunt muntjes gooien. En het klinkt allemaal heel mysterieus en zo.
Ja.
Maar het is wel zo, er zijn mensen die zijn slim geweest en die hebben gedacht, heel veel mensen die kunnen de essentie van wat hier staat niet echt begrijpen of toepassen.
Mm-hmm.
Dus die hebben een boek gemaakt en dat, is, en dat boek heet Intuïtief Management en de I Ching. En ik heb ik raadpleeg dit boek als ik het echt niet weet.
Echt zo?
Ja, en de kunst is... dat je jezelf toegeeft dat je het echt niet weet.
Ja.
Dus dat vind ik altijd wel moeilijk. Maar,
dat is wel heel eerlijk. Ja.
Maar ja, goed, weet je, het is al wel.
Ja.
En dan heb ik natuurlijk, als het gaat over resultaten, maar dan koos ik ook voor, heb ik het liefst dat ik gelijk even die I-Ching gooi en dan het boek opengooi en dan van, wat is het, wat moet ik doen?
Ja.
Weet je, dus die vraag. Ja. Wat de I-Ching mij geleerd heeft, is om stil te staan bij wat mijn vraag nou is.
Ja.
En dat is het allerbelangrijkste. Want met
de
verkeerde
vraag,
met de verkeerde vraag krijg je ook een goed antwoord.
Ja.
Dus ik heb heel vaak de I Ching niet hoeven raadplegen, omdat ik met anderen deelde wat ik moeilijk vond. En dan help je elkaar, of werd ik geholpen, of vroeg ik hulp bij.
Mm-hmm.
Help mij nou eens om een vraag concreet te krijgen of helder te krijgen.
Dat is interessant.
Dus het zijn altijd hele leuke gesprekken geweest. En, dus dat is een, dat zou ik iedereen mee willen geven. Van, als je het echt niet weet, benoem het gewoon. Weet je, er is niks ergens aan. Heb ik geleerd.
Ja, maar dat leer je niet zomaar.
Nee, dat leer je ook niet zomaar.
Dan moet je wel zelfvertrouwen hebben. Ja.
Ik heb het één keer gedaan, zal ik uit de school klappen. Ik heb het één keer gedaan met Tineke van Vleuten.
Ja.
De moeder van Diederik en Peter.
Ja.
Tineke was mijn voorzitter van de volkshogeschool. Zij heeft mij ooit benoemd als directeur van de volkshogeschool.
Ja.
En wij moesten fuseren met de HAAF. Dat was in die tijd dat die subsidies allemaal, die subsidieknoppen dichtgedraaid. Toen, weet je, waar nu die hele grote panden staan, hè? Ja. Dat was vroeger ook.
Ik heb de HAAF nog gekend.
Een collega volkshogeschool, ik noem het maar even voor het gemak, volkshogeschool. En wij moesten fuseren. En waar moet je nou op letten met fusie? Er is niks zo lastig met fusie. Omdat het altijd gaat over de moeilijkste dingen. En het is wie wordt de directeur en in welk pand ga je zitten. En wie wordt voorzitter van de Raad van Toezicht. Ja. Altijd posities. Nou, Tineke en ik konden het heel goed vinden. Zij was voor mij altijd zo'n voorbeeld van een oudere dame. Ja. En toen was ik een hele jongen.
Ja.
Dus ik heb van haar geleerd dat het belangrijk is om je ervaring door te geven. En daar iets mee te doen. Ja. Maar toen zei Tineke giechelend en wel, weet je wat we doen, Til? We gooien er iets in. Nou, toen wist ik echt helemaal niet wat dat was. Ja, ze was echt zo'n dame voor mij van stand. En dat ze woonde hier op de Herenweg. Hè.
Mm.
Nou, wat krijgen we nou? Toen hebben we samen de I Ching gegooid.
Dat was jouw kennismaking ook met
nou ja, in de voorbereiding. Zij was toen voorzitter van mijn bestuur en ik was directeur.
Ja.
En wij moesten fuseren met de HAAF. Ja. Dus dat was voor mij, omdat je daar samen in optrekt. Ik wist niet dat Tineke die kant had.
Ja.
Want ze was altijd mijn strenge voorzitter.
Ja.
Dus wij hebben giechelend en wel op mijn kamer op het Oude Hof daarboven de I Ching gepakt en hem gegooid.
Oh,
en dat heb ik opgezocht, want dat heb ik nog ergens bewaard.
Ja.
En wat er uit de I Ching kwam, dat we op onze hoede moesten zijn.
Ja.
En het heeft ons echt geholpen, omdat wij voortdurend aan het kijken van wat gebeurt hier nou. Mm-hmm. Hè? Van gaat het allemaal wel goed?
Mm-hmm.
En er waren ook dingen die niet kosher waren. Dus het heeft uiteindelijk toe geleid dat we de fusie hebben laten klappen. En dat ik naar het ministerie van Onderwijs ben gegaan om te zeggen, ja, gaat niet goed daar.
Echt?
Als jullie willen dat we fuseren, heb ik nu een miljoen nodig. Want die en die en die en die ontslagen moeten er komen.
Ja.
En ik kreeg die zak met geld mee.
Ja, echt.
Ja. Nou ja.
Nou, ik vind het heel prachtig dat je dit zegt. Want dit is een spirituele, die wordt dan als spiritueel gezien, hè?
Ja.
Ja. En er zijn ook, dat is even voor de sommige luisteraars geruststellen, dat kun je ook verklaren met psychologie en je onderbewuste. Het maakt niet uit hoe je het noemt, maar het is een manier waarop jij een besluit hebt genomen.
Ja, klopt.
En wat ik ooit leerde, ik paste niet bij Defensie, ik heb op de militaire academie gezeten. Ja, nou goed, terugkijkend kende ik me nog niet.
Ja.
Ik weet niet wat ik daar deed. Een van de weinige dingen die ik daar echt geleerd heb, is liever een fout besluit dan geen besluit.
Ja, is ook zo. Ja.
En daar ben ik naderhand, heb ik daar heel veel profijt van gehad. Maar wat jij nu zegt, en ik weet van een eurocommissaris, die zij nam besluiten met raadpleging van astrologie.
Ja.
En eigenlijk doet het er niet toe als je maar dat besluit neemt.
Ja, dat klopt. Ja.
En waar ik ook steeds mee achterkom, iets wat al zo oud is, 3000 jaar zei je.
Ja.
Dat zal toch wel ergens iets kunnen. Zal toch wel ergens kloppen.
Ja, voor een deel klopt het. Maar aan de andere kant blijf jij wel de persoon die iets moet doen met de informatie die je krijgt.
Ja.
Je kan het ook naast je neerleggen.
Wisten zij in de directie dat jij dat af en toe deed, zo'n besluit nemen?
Nou ja, Tineke wist het dus wel.
Ja, nee, want jullie deden het samen. Ja.
En,
ja.
Ik liep er niet mee te koop, laat ik het zo zeggen.
Waarom niet?
Ja, ik heb het wel gedeeld naderhand met de leden van het managementteam.
Ja.
Van, dat het wel een methode is om, maar vooral ook om te leren van, je hoeft ook niet altijd alles te weten.
Nee.
Dus je kunt ook iets anders raadplegen.
Ja.
Ik heb het niet gedaan aan mijn raad van toezicht, maar dat is achteraf interpreteren. Je hebt altijd een afhankelijkheidsrelatie tussen directeur en raad van toezicht.
Ja.
Het is ook je baas.
Ja.
Dus dan laat je je niet van je kwetsbare kant zien.
Dat zeg je in de tweede persoon enkelvoud als een wet.
Ja, als een wet. Zo? Ja, dat is ook zo.
En waarom is dat zo? Ben ik nou naïef?
Nee, ik ben niet naïef, maar ik weet niet of je die, dat gelezen hebt van de directeur van het Fotomuseum in Rotterdam. Mm-hmm. Ik heb geen flauw idee wat er achter die deur gebeurd is, hè, tussen de Raad van Toezicht en de directeur. Ik wil daar twee dingen over zeggen. Het ene is dat ik tegen beide directeuren van zowel het Stedelijk Museum als Kranenburg gezegd heb, namens de raad, hè, niet namens mezelf. Mm-hmm. Als wij altijd open zijn naar elkaar en weten wat er speelt, dan heb je recht op. Hè? Je moet die dingen sparen tot je beoordelingsgesprek en tot het jaar.
Nee.
Dan kunnen we altijd met rechte rug elkaar blijven steunen.
Ja.
Ook in de publiciteit.
Ja.
En als het gaat, want het galmde natuurlijk met name onder directeur in de culturele sector. Van, ja, wat er niet met jou allemaal kan gebeuren. Zo'n Raad van Toezicht kan je zomaar naar huis sturen.
Ja.
Dat is niet zo. Dat is echt niet zo. Maar het kan wel gebeuren. Wat er gebeurd is, daarom zeg ik nog een keer van, ik weet niet wat er gebeurd is.
Ja.
Maar wat ik niet fijn aan het incident vind, is dat aan de andere kant de Raad van Toezicht een rol toebedeeld krijgt als, dat zijn die lui, onprofessioneel, die doen maar wat.
Ja.
Die rol is ook kwetsbaar, weet je. En aan de andere kant, het zijn ook mensen die naar bevind van zaken en naar eer en geweten hun en professie proberen uit te oefenen. Dus ik zou graag een, bijvoorbeeld in de Bali of zo, een debat willen organiseren met de rol van toezichthouders. Hoe ga je om met moeilijke situaties? Hoe zorg je ervoor dat niet de hele wereld op LinkedIn meekijkt en iedereen er wat van vindt?
Ja, maar dat doet iedereen.
Ja, maar dat is wie gooit wat de wereld in en waar dan? Ja. En dat kan je ook zorgvuldig doen.
Is dat waarom dat je zegt, je moet niet kwetsbaar zijn, want voor je het weet gaan anderen daarmee aan de haal en je wordt in een hoek gemanoeuvreerd waar je niet thuis hoort?
Ja, maar je bent daar denk ik wel altijd voor een groot deel zelf bij. Ja. Als jij de boel opengooit op het net, op het web.
Ja, dan vraag je,
erom.
Ja, zo.
Ja, want dat heeft de Raad van Toezicht niet gedaan.
Mm.
Ik heb een aantal situaties meegemaakt waarin ik zeg maar, in de rol van, of met name in de rol van voorzitter van Raad van Toezicht, dat je te maken hebt gehad met kwetsbare zaken. En dan hou je altijd alles binnenshuis. Alles. Omdat het gaat altijd over mensen en niemand is heilig. En het laatste woord wat erover gezegd wordt is altijd geïnterpreteerd door personen.
Ja.
Ja, weet je, en het gaat er niet om dat het het daglicht niet zou verdragen, maar andere mensen die het lezen, vervormen het.
Wat is voor jou kwetsbaarheid? En ik geef je nu ook bedenktijd, want het is best een ingewikkelde vraag.
Ja,
het
is ingewikkeld.
Want weet je, ik ben er steeds meer van overtuigd. Als ik met groepen werk, als ik met directieteams zit, en ik weet de laag te raken dat mensen kwetsbaar durven zijn. En kwetsbaar is gewoon zeggen wat je ergens van vindt vaak.
Ja.
Hè? Ik hoef niet
over
jeugdtrauma's of wat dan ook te hebben. Als je die laag bereikt, dan wordt het veilig. En veiligheid is de basis van verbinding. Soms, en dat zie je heden en dagen veel in de media en met name in de politiek, zijn we maar niet kwetsbaar. En door dat niet kwetsbare verhardt heel veel. Hè, dat is de tegenkant. Maar ik ben van overtuigd dat als je kwetsbaar durft te zijn, dat lukt je alleen als je ook krachtig bent, als je zelfvertrouwen hebt. Ja, dan vind je maar wat.
Mm-hmm.
Dat is een heel lang verhaal, met een eigen mening. Dus, maar daarom mijn vraag aan jou, wat is voor jou kwetsbaar? Wanneer kun jij als directeur van een bedrijf waar 250 gezinnen van jou afhankelijk zijn, en de Raad van Toezicht, want je hebt ook bij de Rabobank heb je ook nog wat gedaan, hè?
Ja, nog steeds.
Nog steeds.
Ja.
Dus er zijn best veel verantwoordelijkheden. Je bent intuïtief. Dat wil niet zeggen dat je niet rationeel bent, maar ja, als je kiest tussen intuïtief en rationeel. Je raadpleegt de I Ching. Wat is voor jou, laten we het zo zeggen, wat is de balans tussen kwetsbaarheid en dit moet ik niet meer doen?
Nou, om te beginnen bij kwetsbaar zijn en je kwetsbaar durven opstellen, dat doe ik niet altijd en ook niet zomaar.
Nee.
En voor mij is het niet zo van dat kwetsbaar en krachtig, dat het in een balans moet zijn. In mijn persoon wel, maar in de situatie hoeft dat niet. Dus er zijn situaties waarvan ik denk, het is slim om het resultaat te bereiken dat je alle twee kwetsbaar bent.
Ja.
Maar het is niet altijd gezegd dat het ook altijd wenselijk is.
Ja.
En omdat anderen ook kwetsbaar als een zwakte zien.
Ja.
En ik heb dat meestal wel door.
Ja, dus ja begin, en dan doe je het niet.
Begin ik er niet aan.
Nee, natuurlijk. Ik heb ooit bij van twee woningcorporaties en een enorm bedrijf, die konden elkaar niet vinden. Toen ben ik met ze in gesprek gegaan over waarden. Wat vind jij nou eigenlijk belangrijk? En dat is een vorm van kwetsbaarheid. Toen de eerste die onder vuur lag door de andere twee daarover begon,
ja,
toen gebeurde er wat. Als ik jou over waarden vraag, is dat voor jou categorie kwetsbaar of zeg je toch niet?
Over waarden of waarheid?
Waarden. Wat zijn jouw waarden?
Nee, ik heb één hele belangrijke waarde van mijn vader geleerd en dat is rechtvaardigheid.
Ja, dat is wel heel subjectief, hè?
Weet ik, maar kan me niet schelen.
Ja.
Dus, ja.
Maar ga je daarop aan als je iets niet rechtvaardig vindt?
Ja, daar ga ik echt aan.
Ja.
Ja. Dan voel ik me heel snel gekwetst, dus daarom kom ik ook op rechtvaardigheid.
Ja?
Ja.
En is dat rechtvaardigheid over jezelf of inzet?
Oh, maakt niet uit.
Maakt niet uit.
Het kan over hele grote politieke vraagstukken gaan. Ja, ook over, ik zat in de Rabobank. Ik ben voorzitter geweest van de Rabo Noord-Holland, noem ik het maar even.
Ja.
Ik zat vanuit die hoedanigheid ook in de algemene ledenraad van de hele Rabo-groep.
Ja.
En als, weet je, maakt er mij niet uit. Dan zit ik als een van de weinige vrouwen tussen al die mannen. Hè, en,
ja.
Als er iets onrechtvaardig was, ik stond gewoon op en zei, jongens, dat kan niet, zei ik dan. Ja, en dan schrokken ze ook eigenlijk allemaal wel van, god, wat zegt Til nou weer?
Ja.
Want ja, ik deed dat soort dingen dan.
Ja.
Ik kan mij niet echt schelen van wat over waarden. Hè, van,
ja.
Soms mogen dingen niet omdat ze mensen niet gewend is met stropdas en al. Maar ik sta dan op en ik ben verbolgen en ik zeg, dat kan niet.
Dat is wel kwetsbaar op zo'n moment.
Ja, op zo'n moment. Maar dan ben ik zo overtuigd. Daar ben ik helemaal niet mee bezig.
Nee. Is rechtvaardigheid bij jou een drijfveer bij het werk wat je doet als raad van toezicht? Of in andere functies die je hebt gedaan?
Nee, niet echt. Ik word vooral blij van de sector nu. Ik zit bij de Rabo in de... Ik noem het maar de Raad van Toezicht van de hele kunstcollectie van de Rabo. En ik doe het Stedelijke en Kranenburg, maar ook... dus ik heb een cultureel mandje.
Ja.
En dat is een keuze. En dat vind ik heel erg leuk. Een tijdje geleden werd ik gevraagd voor een andere Raad van Toezicht. En daar heb ik thuis tegen Wieke gezegd, ga ik niet doen. Dat is werk. Moet ik stukken lezen. Heel veel stukken lezen en het cijfers hebben en ik weet precies hoe het in elkaar zit en daar heb ik geen zin in.
Maar dan is naast rechtvaardigheid, heb je nog meer waarden, denk ik.
Nou kijk, het leuke van kunst is in dit geval, want dat het je blik verruimt, mensen worden er blij van.
Ja.
Je hebt een serieus gesprek naar aanleiding van iets wat je ziet, want je ziet allemaal iets anders.
Ja.
Dus het levert altijd hele leuke, bijzondere gesprekken op. Ook van afkeur tot en met, oh geweldig. Dus die reikwijdte heeft het. Nou, daar smul ik van.
Als iets geraakt wordt.
Ja, ja. En dat weet je, tegengestelde mening maakt niet uit, maar dan mensen kijken heel anders naar een kunstwerk in dit geval. Dus ik vind het zo van waarde voor het debat in heel Nederland.
Vind je het debat ook belangrijk?
Ja, want als de ontmoeting goed is dan, hè?
Ja.
Niet op zijn Tweede Kamer, zo walg ik van.
Dat is geen debat, dat is heen en weer gooien van de mening.
Praten om te praten.
Ja.
Maar goed, dat is een ander onderwerp.
Of de dialoog, ja.
Ja, het gaat echt om de dialoog, maar ook dat je ook kan kijken van waarom iemand iets mooi vindt of niet.
Dat waarom, dat zie ik ook terugkomen in de volkshogeschool. Want daar gaat het ook naar binnen toe. Naar waarom doe jij de dingen die je doet?
Ja.
Ik vraag het ook, Tilly, omdat ik een citaat las van en dat komt uit 2008, hè. Daarom staat er ook vent. En dat is, iedere nette vent, als in die tijd waren er dan... meer mannen die in bestuurder of commissaris waren. Iedere nette vent in deze samenleving die bestuurder of commissaris is, weet precies wat wel of niet fatsoenlijk is, daar heb je geen dik boek voor nodig. En dat is een aanleiding geweest, de aanleiding voor die commissie Tabaksblad en al wat daarna is gebeurd. Vind jij dat ook? En dan vent is natuurlijk even...
Nou, het is wel leuk om te vertellen dat ik mee aan de... in de commissie Tabaksblad heb gezeten.
Serieus?
Vanuit het Nederlands Centrum voor Directeur en Commissarissen in de tijd. Ja, dat klopt.
Oh ja, zat je bij het NCD?
Ja. Ja, ik zat in het bestuur.
Ja.
Ja. Maar goed, dus ik heb meegeholpen aan die...
Was het nodig?
Nou, ik denk dat het nog steeds nodig is. Omdat een aantal mensen denken, oh, dat kan ik wel.
Ja.
En dat vind ik het goede aan het boek van Mijntje Lukeraad, van Dilemma's in de Boardroom. Ik heb zelf in Tilburg aan de universiteit de governance, de opleiding gedaan voor commissarissen. En wat ik het meest daar geleerd heb, was het gesprek met collega-commissarissen over dingen waar je soms gewoon niet wist, hoe pak ik dat nou aan?
Ja, dilemma's.
Ja, echt dilemma's. Ja. En dus als je de vanzelfsprekendheid hebt van, volgens mij heb je dat niet nodig, dan heb je het dus nodig.
Ja.
En,
beetje Nanny McPhee-achtig, hè?
Ja, ja. Ja. En het is altijd nodig om het gesprek te blijven aangaan, want de situatie verandert, mensen veranderen. Ja. Dus daar moet je ook voor open blijven.
Heb jij je eigen morele kompas ontwikkeld?
Ik denk het wel, maar ik weet niet hoe dat hij eruit ziet.
Ja, dat is een hele zuivere, want daarmee zeg je eigenlijk, op het moment dat ik ervan afwijk, dan krijg ik wel van binnen een signaal, dit schuurt.
Ja, of een hele oude wijsheid van mijn moeder. Zij zei altijd van, als je het niet weet, hè, dan visualiseer je een stoplicht.
Ja.
En groen wordt nooit rood.
Dus als het klopt, dan is het ook...
Dan blijft het groen.
Ja. Ja, dus dat doe je van binnenuit. En dan,
dus het, weet je, soms helpt het gewoon om gewoon even een stoplicht te visualiseren. Dat zeg ik wel eens zo. Ja. Joh, als je het echt niet weet, visualiseer een stoplicht. En wat zou je doen? Doorrijden of stoppen?
Ja.
En dat doe je heel... daar reageert je lijf gewoon op. Dus dat, als je dat visualiseert, komt het lijf vanzelf.
Hoe heb je dat ontwikkeld? Ja. Maar dit is heel intuïtief ook, wat je zegt.
Ja, weet je, ontwikkelen... ik denk dat ik dat in de loop van mijn leven gedaan heb. En dan ga je regelmatig op je bek, want... Je hebt natuurlijk ook altijd vijanden, want in die periode van wat ik net vertelde...
Ik wil op jouw positie zitten, ja.
Ja, weet je, al die ontslagen die moesten vallen vanwege al die bezuinigingen. Nou, dan maak je echt geen vrienden.
Nee.
Maar dan moet je toch door.
Ja.
En dus je gaat op je bek, je doet je best, je leert ervan of je leert er niet van.
Ja.
En ja, ik zal het maar gewoon blijven doen.
Weet je, ik vind het... mooi wat je zegt, en nu komt er een maar aan, inderdaad, want...
kom maar door.
Hoe blijf je trouw aan jezelf?
Ja, waarom zou ik niet trouw blijven aan mezelf?
Nou, omdat je toch onder druk kunt worden gezet. Dat je iets vindt en zeg je ja...
Ja, advocaat Jetski of zo, hoe heet ze ook alweer?
Ja, ja.
Dat vind ik de opperste vorm van onderdruk. Maar dat is mijn interpretatie, hè, van het geheel. Want ik ken natuurlijk het verhaal alleen maar uit de krant.
Ja.
Hoe blijf je trouw aan jezelf? Ja, ik denk dat als je gewoon buikpijn krijgt van iets wat je gedaan hebt, dat het dan iets niet goed gegaan is.
Eigenlijk zeg je, ik kan gewoon niet anders.
Ja, weet je, als het gaat over terugkomen tot mijn vader. Hij is al heel lang overleden, hoor. Ja. Maar ja, het is wel een kompas voor mezelf. Ja. En daar krijg je letterlijk gewoon buikpijn van.
Ja.
En daar moet je dan mee leven, die buikpijn toestaan. Of er iets aan doen.
Nou, ik ken mensen genoeg, Tilly, om me heen. Die negeren hun eigen gevoel. Die denken dat wat anderen vinden belangrijker is. En die zetten zichzelf opzij. En zijn niet trouw aan hun eigen waarden. Zijn niet trouw aan hun eigen... Ja, wat ze zelf... wat ze zelf echt vinden. Vaak uit angst. Vaak uit onzekerheid. Anders zou het wel beter weten dan ik.
Ik heb één voorbeeld. Ik vertelde je net over die algemene ledenraad van de Rabo. Hè? Met die 100 mannen.
Ja.
Het is me daar een keer overkomen dat ik als voorzitter van Noord-Holland, zit je ook in een bestuur, dat ik in die zaal iets zei. Hmm. Inhoud doet er eventjes niet toe. Hoor. Nee. En, maar dat, weet je, je staat dan in zo'n volle zaal, de schijnwerpers op je. Je ziet jezelf dan in de verte ook op een heel groot scherm. Ja. Hè? Je ziet jezelf dan enorm groot. Ik kijk dan niet naar dat scherm, hoor. Ik kijk dan gewoon de zaal in.
Dat wil je niet zien.
Nou ja, weet je, dat leidt alleen maar af. Ik vind dat intimidatie.
Ja. Maar goed, misschien is het ook wel zo bedoeld.
Ik denk het wel. Ja. Maar goed, ik zei toen iets. En een van mijn medebestuursleden was daar ontzettend boos over. Dus die kwam na afloop van die vergadering in die verrekijker daar in Utrecht op me af. Wat jij nou gedaan hebt, Til, dat kan helemaal niet. En ik denk, het stoom kwam uit zijn oren. Ik denk, krijgen we nou? Ja. En op dat moment wist ik het echt niet meer. Nee. Dus toen ben ik naar... toen was Wiebe Draaier nog voorzitter van de groepsdirectie Utrecht, de Rabo. Die had die vergadering voorgezeten. Ik denk, ik ga na afloop naar Wiebe toe. Ik zei, Wiebe, zeg nou eens eerlijk. Dat commentaar kreeg ik van die en die. Yeah. Ik heb dan gezegd, wat vind jij? Yeah. Nou, ook weer niet over het antwoord, maar ik wil dan gewoon van een ander iemand weten van, was het nou echt zo idioot? Ja. Dus dan ben ik even flabbergasted en dan zoek ik wel even een second opinion of zo.
Maar dan ben je eigenlijk ook met reflectie en zelfreflectie.
Gelijk, want als je dat opspaart, dan word je ziek van, denk ik dan maar. Gelukkig gaf Wiebe mij enorm gelijk.
Ja, dat is wel blij meegenomen. Mee. Maar dan nog, ik denk als je geen gelijk had gekregen, zoals ik je nou inschat, dan had je daar in ieder geval over nagedacht.
Ja, of toen was ik teruggegaan naar die vent en had ik gezegd van joh. Ja. En nou zei ik van nou, ik heb Wiebe geraadpleegd en dat is er aan de hand. En wat mij betreft is de discussie gesloten. Ja. En jij mag erover nadenken. Ja. Want dan wil ik wel even de boel rechtzetten van wat er aan de hand is.
Dat heeft met die rechtvaardigheid
te maken. Ja, klopt. Dus dat doe ik dan wel. Daarna ben ik ook gelijk op die vent afgestapt. Hè.
Wij vliegen door de tijd heen, Tilly. We zijn nu aan mijn nummer 4 terecht. Hè? Dat het boek. Ja. Maar daar heb je het al over gehad. De I Ching van Jaap Voigt. Of Intuïtief Management en I Ching van Jaap Voigt. Grappig, ik wist niet van de I Ching, maar wel dat hij van de Tao had geschreven. Ja. Wil je daar nog iets over kwijt?
Nee, volgens mij heb ik daar genoeg over gezegd. Met vooral de essentie van wat ik hiervan leer is dat je het meeste stil moet staan bij wat is je vraag eigenlijk.
Waarom vind ik het zo interessant van Jaap Voigt, grondlegger ook van het ITIP. Hij schreef dus een boek over intuïtief management. Hij was oorspronkelijk ingenieur. Hè?
Ja, ik weet het. Ja.
En dus als anderen dit ook willen lezen en de I Ching willen gebruiken, zeg dan, begin dan eerst met dit boek. Ja. En dan ga je de I Ching...
weet je, hij geeft gewoon, als je een vraag hebt, hè, krijg je een... ik pak gelijk de macht van het grote. In het kader van, nou we het toch hebben over... denk groot even aan je nek. Ja. Maar je krijgt, afhankelijk van je vraag, krijg je een oordeel. Je krijgt commentaar over wat de fundamentele aspecten zijn. Ja. Wat het arbeidsveld is, het basisconcept. Ja. Je krijgt uitgangspunten voor besluitvorming. Ja. En daarin heb je het over het management, motivatie, communicatie, investeringen, financiering, risico's, initiatief, timing, reclame. Ja, het zijn allemaal de onderdelen waar je in een directiefunctie mee te maken hebt. Ja. Dus al die facetten die komen voorbij. Ja. Ja, dus ik heb er altijd heel veel van gehad. En wat het leuke is, dat de laatste twee dingen zijn bronnen van tegenslag en bronnen van succes. Okay. Dus hij belicht alle twee die kanten. Dus het is nooit uitgemaakte zaak, zo zal het gaan. Het is altijd nog meer stof tot nadenken.
Ja, en dat zijn twee dingen die jij eentje expliciet hebt benoemd en de andere benoem ik nu. Het eerste is van maar wat er ook staat, jij neemt zelf het besluit.
Ja, klopt.
En het andere is, wat ik zojuist al aankaarten, wat jij dus doet, het zet aan tot zelfreflectie. Je gaat nadenken over waar je in zit, wat ik doe, welk besluit je wel of niet neemt. En desnoods komt er nog iets heel anders uit. Maar je maakt even pas op de plaats.
Ja, het is naast zelfreflectie ook reflecteren over de situatie die aan de hand is. Dus het helpt je ook om analyseren. Ja. Zonder dat je eigen vooringenomen blik ertussen zit.
Ja. Nou, en dan komen we weer bij het begin. En dan is de cirkel bijna rond. Dan krijg je de vraag helder.
Ja.
Want dat is wat...
Ja.
Er zijn mensen die naar deze podcast luisteren... omdat ze zelf ook op zo'n positie willen komen. Heb jij daar een ja, wat wil je aan ze meegeven? Mensen die op jouw positie willen komen.
Nou, ik zou vooral tegen vrouwen willen zeggen... Ja. Denk niet, oh, dat kan ik niet.
Ja.
Of denk ook niet of al die inhoudelijke dingen van... Ja. Oh, marketing, nee, heb ik niks. Oh, nee, dit, nee, heb ik niet voor geleerd. Doe dat vooral niet.
Ja.
Maar ga gewoon. Je begon er straks over een commissaris als een vent, hè?
Nou, ja, dat, 2008, hè?
Ja, ja. Oké. Maar goed, er zijn nog steeds mensen die dat zeggen.
Ja,
okay. Er zijn nog steeds heel veel jongens en mannen die vanzelfsprekendheid hebben om wel gewoon te denken. Ja. Oh, dat kan ik wel. Of dat leer ik wel als ik zover ben, als ik er eenmaal zit.
Ja.
Dus wat ik mensen mee wil geven van, en dan vooral vrouwen, gewoon doen, solliciteren. En desnoods met knikkende knieën, niemand die het ziet. En je bent gewoon de beste of je wordt het. En,
Weet je wat heel grappig is? Ik vraag zowel mannen als vrouwen voor interview van de podcast. En de meeste mannen zeggen meteen ja. En de meeste vrouwen zeggen ik kom erop terug. En vervolgens komen ze er niet op terug.
Oh, ik zeg gelijk ja.
Ja, ik, Tilly, daarmee zeg, ben je ook dit voorbeeld naar andere vrouwen toe.
Ja,
nou. Zonder dat dat nog steeds, dat dat toch zo is. Maar er is ooit een keer een onderzoekje geweest.
Ja.
Van stelden ze mannen en vrouwen, legden ze functies voor om te solliciteren. En van de 5 eigenschappen, als de mannen er 3 hadden, dan zeiden ze, ik heb het om 3 te pakken.
Ik kan het, ja.
En vrouwen zeiden dan in dat onderzoek, nou, ik heb er 2 niet, laat ik het maar niet doen dan.
Ja, ik vind het bizar.
Ja.
Ja.
Nou ja.
Dus dat is de inhoudelijke focus die stappen vooruit gewoon belemmeren.
Ja.
En ik denk, daar ga gewoon het avontuur aan, gewoon doen.
Ja.
En als je al die vrouwen kent, die, als je dus tegen, stuur ze maar naar mij.
Is goed.
We gaan het er lekker even gesprek over hebben.
Jij houdt toch van het uitwisselen van...
We doen een boswassenwandeling en het komt wel goed.
Okay. Voordat we dat gaan doen, heb ik hier 3 envelopes voor je. Nummers 1, 2 en 3, alle 3 genummerd. Zou jij uit die envelopes eentje willen kiezen? En daarin zit een vraag en wil je die vraag voorlezen en beantwoorden?
Nou, dan over... ik neem de 3.
Okay.
Numerologisch heb ik een 3.
Oké.
Okay. Dat is een meestergetal.
Ja, oké.
Okay. Dus daarom kies ik voor de 3.
Helemaal goed.
Moet ik hem nou voorlezen?
Graag.
Welke koers wil je voor jezelf uitzetten de komende periode? Welke koers moet je uitzetten? Geen...
Ga je geen koers uitzetten? Laat dit gewoon gebeuren.
Ja.
Ik ben geef je over in de stroom.
Ja, weet je, ik doe leuke dingen. Ik ben met leuke dingen bezig. Ik woon heerlijk.
Ja.
Ik hoef geen beslissingen te nemen voor als ik niet met de trap op zou kunnen in huis. Dus een aantal belangrijke beslissingen heb ik al genomen.
Ja.
En... weet je, ik ben gewoon bevoorrecht. Dus ik voel me bevoorrecht, laat ik het zo zeggen. En, dus ik ga gewoon door.
Heb jij nooit een planning gedaan?
Nooit, nee. Toen ik, Wieke en ik woonden nog in Amsterdam.
Hmm.
En ik was niet zo gelukkig in de functie die ik had.
Ja.
En toen dacht ik, weet je wat? Toen zat ik in het landelijk overleg van volkshogeschooldirecteur. Volgens mij is de directeur van Bergen er niet meer.
Ja.
Of er is iets mee.
Ja.
Dus we zaten lekker te eten. En toen zei ik tegen Wieke, weet je wat, ik bel morgen wel even naar Bergen. Dus ik belde de volgende ochtend en ik zei, volgens mij zoeken jullie een nieuwe directeur. Toen zat er een interimbureau die zei, dat klopt, we zoeken een echte vent. Ik zei, komt goed uit.
Ja.
Dus die man moest wel lachen. En hij zei, ja, we zitten midden in de procedure.
Ja.
Dus fax, toen fax je nog, fax je zet heen maar.
Ja.
Dat heb ik gedaan en binnen 2 weken was ik aangenomen.
Ja.
Maar dat was, weet je, dat komt op je pad. Ja. Ik zat op een plek waar ik niet blij mee was.
Ja.
Dan moet je iets doen.
Ja.
We hadden tegen elkaar gezegd, nou, in Bergen wonen vinden we eigenlijk wel heel erg leuk. Dat is wel een plek waar je oud zou willen worden. Dus dat was de gedachte.
Ja.
Dus de lange termijn gedachte van, dat is een plek waar ik wel oud wil worden. Dat is een leidraad geweest, of gewoon de motor geweest om gewoon hier terecht te komen.
Ja.
Dus ja, en dan moet je gewoon maar in het diepe springen. Hè?
Dat typeert jou ook, van ik plan niet en ik spring in het diepe en ik zie wel wat er gebeurt. Ik heb genoeg zelfvertrouwen. Ja,
ik heb nog nooit, behalve het hier in de Straat over de Volkshoogschool, heb ik nooit gesolliciteerd.
Nee. Ja, mooi.
Ja, weet je,
ik solliciteer ook een van de vervelendste dingen die er is.
Ja, maar weet je, het is meer zo van, het klinkt misschien arrogant, zo bedoel ik het ook niet. Ik heb altijd geloofd in de dingen komen op je pad.
Ja.
En als je je ogen open houdt, dan denk je van, goh, dat is leuk. Of hebba.
Ja.
En dan weet je ook van, goh, daar wil ik terechtkomen. Soms gooi je iets in de kosmos en dan word je toch gevraagd van, hé, die dame, die moeten we toch eens hebben.
Ja.
En weet je, het feit dat ik op grote vergaderingen gewoon opsta en iets zeg. Je bent wel zichtbaar, dus je moet iets aan je
zichtbaarheid. Kwetsbaar gesproken.
Dus je moet ook iets doen aan je zichtbaarheid.
Ja.
Om ervoor te zorgen dat er ook iets op je pad komt. Want als je thuis zit en je bent niet zichtbaar, komt er niks op je pad.
Nee, er gebeurt er weinig.
Nee, dus dat moet je zelf doen. Ja. Ja.
Is er in dit interview, Tilly, nog iets waar je op terug wil komen?
Nee, ik zit naar je uit te kijken. Zo van, dat ging wel even in een rap tempo door. Ging het een beetje te snel? Of zo?
Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Ik vind het juist, je praat heel makkelijk. Dat is heel fijn. Goed. En ik geef je nu ook nog, want ik ga nu naar de afsluiting toe. Is er ook nog iets wat niet ter sprake is gekomen, wat je alsnog wil delen? Want je had aantekeningen gemaakt. Misschien wil je daar nog iets over zeggen. Van je zegt van ja, ik had dat voorbereid. Maar dat vind ik zonde als je zo meteen op de fiets stapt en je zegt, oh, had ik dat maar gestemd.
Nee, weet je, ik heb een paar van die dingen opgeschreven dat ik dacht van, nou, stel nou dat ik stilval, dan heb ik iets.
Oh ja, nou, je bent echt niet stilgevallen hoor. Echt niet. Ik vond het echt heel gaaf om te horen hoe jij je ogen altijd openhoudt. Dat jij van die rechtvaardigheid voor staat. En wat ik echt een hele mooie vind, is zorg dat je de vraag helder hebt.
Ja.
Ik zie ook heel vaak oplossingen voor problemen waar die helemaal, het zijn geen problemen, daar ligt helemaal geen vraag aan. Dan verzinnen maar wat, een budget wat op moet. En hoe jij trouw aan jezelf bent gebleven, dat vind ik echt super fijn. Dank je voor het bijzondere gesprek, Tilly. En dan richt ik me nu nog even tot de luisteraars.
Mag ik jou ook even bedanken trouwens, want je kijkt dan gewoon oprecht naar mij. Dus dat is ook leuk om, ik praat niet tegen een microfoon of tegen een zaal, maar je bent oprecht nieuwsgierig en dat is te zien. Dus dank voor dit gesprek.
Nou, dankjewel Tilly. Ik vind zelf en dat zeg ik niet, want ik heb geleerd om echt dankjewel te zeggen hoor. Ja. Maar ik vind het belangrijk dat als je in dialoog bent, het gesprek wat je ook belangrijk vindt, dan moet je ook echt luisteren. Dan kan je geen... Ik geloof dat ik 4 of 5 vragen van al deze die ik had voorbereid hier had gepakt. En het is een wisselwerking. Dus.
Ja.
Maar ik hoor wat je zegt. Dank je wel. Dus beste luisteraars, fijn dat je weer hebt geluisterd naar de Directiedilemma's podcast. Dank je. Ik hoop dat je er net zoveel genoten hebt als ik. En dit is in de vorige tekst, die staat hier, maar ik meen het wel. Nou, die heb jij niet, maar staat hier, maar ik meen het wel. En ik hoop dat je er zelf ook weer inzicht uit krijgt aan wat mee kunt, ook in de interviews. Ik hoop dat je op zijn minst eens even nadenkt naar aanleiding van dit gesprek. Schroom niet contact met me op te nemen als je vragen hebt. En voor nu wens ik je een hele mooie dag en graag tot de volgende keer. Dankjewel dat je hebt geluisterd naar deze aflevering. Abonneer je vooral, dan mis je er geen één. Heb je ideeën of wil je zelf graag een keer te gast zijn? Stuur me dan bericht via petergeurts.com. Voor nu, fijn dat je erbij was en tot de volgende keer.